Dit is Elke Week, een podcast waar ik, EW-redacteur Sam Verbeek, iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep neem. Met deze week... Tesla staat onder druk. De verkoop daalt, aandeelhouders raken onrustig en topman Elon Musk lijkt vooral bezig met andere zaken. Of het nou gaat om zijn politieke bemoeienis, kunstmatige intelligentie of X, het voormalige Twitter, zijn aandacht lijkt overal te liggen behalve bij Tesla. Wat betekent dat voor het bedrijf en hoe lang blijft het bestuur nog achter hem staan? Daarover ga ik in gesprek met Gandor Bronckhorst. Hi Gandor.
Goedemorgen.
Debutant in Elke Week, goed dat je er bent. Jij volgt voor EW onder andere de auto-industrie nauwlettend. Laten we misschien anders even beginnen bij de kwartaalpresentatie die vorige week waren bij Tesla. Het belangrijkste nieuws was daar toch bij dat de cijfers redelijk tegenvallen. Zeg ik dat goed?
Ja, het tegenvallen zou suggereren dat het niet al verwacht was. Maar ze waren niet goed, zoveel zeker.
Nee, het was een beetje een bittere zoete presentatie natuurlijk. Want inderdaad, zoals verwacht waren de cijfers vielen tegen. Eigenlijk alle modellen zijn de verkoop teruggelopen. Vooral in Europa hebben ze echt heel wat, zijn ze heel wat ingehaald door Volkswagen. Maar Elon Musk kwam daar wel met het nieuws dat hij zich binnenkort, dat zou dan in mei zijn, zich weer meer op Tesla zou gaan focussen.
Ja, wel een kleine correctie. Ze zijn zeker niet alleen ingehaald door Volkswagen. Ze zijn eigenlijk aan alle kanten ingehaald. Hè? Dat is misschien ook een beetje de wet van de remmende voorsprong. Dat was ook niet helemaal onverwacht. Ze hebben natuurlijk een enorme voorsprong gehad altijd op het gebied van elektrische auto's. En andere automerken zijn er gewoon heel snel, hebben ze geprobeerd daarop terug te komen. En waar je ziet dat Tesla een beetje aan het einde van van de looptijd van de meeste auto's zit, komen anderen juist met nieuwe. Dus wat dat betreft moet je wel enigszins corrigeren dat er is gewoon eigenlijk veel meer natuurlijke concurrentie gekomen voor die auto.
En als we dan kijken naar de politieke activiteiten van Elon, heb je enig idee of kan je een inschatting maken of dat nou schade heeft geleverd aan Tesla, ook in de verkoopcijfers?
Je ziet heel veel artikelen daarover verschijnen. Ja. Als ik heel eerlijk met je ben, vind ik heel veel van die artikelen wel heel erg snel conclusies trekken. Natuurlijk zal er een deel zijn wat aan de andere kant van het politieke spectrum zit. En de eerste kopers van Tesla zitten waarschijnlijk inderdaad aan een compleet andere kant van het politieke spectrum dan waar Musk zich heeft begeven. Maar er zijn natuurlijk veel meer aspecten die hier een rol spelen. Die paar mensen die dan rondrijden met een sticker op hun Tesla, I bought this before Elon went crazy. Laten we eerlijk zijn, een heel groot deel van die Tesla's, die zijn niet eens gekocht. Hè? Dat zijn gewoon leaseauto's. En zeker in Nederland is die markt enorm door de overheid gestimuleerd. En Tesla was gewoon praktisch de enige aanbieder die ook daadwerkelijk auto's kon leveren. Jarenlang. Dus het is echt niet zo dat iedereen die in die auto zit ontzettend politiek geëngageerd is en zich schaamt voor een Tesla nu. En nogmaals, die koopmarkt, de particuliere koopmarkt voor Tesla's is sowieso nooit echt heel groot geweest. Dus ik denk wel dat we enorm moeten relativeren hoeveel invloed dat gehad heeft. Aan de andere kant kun je natuurlijk wel stellen dat er een enorme imagoschade is geweest. Hè? Er is natuurlijk heel veel nieuws over. Er worden laadpalen in de fik gestoken. Er zijn mensen die haken kruisen op Tesla showrooms. Dat is niet heel goed voor je branding. En ik moet ook wel een beetje lachen. In Engeland hebben we heel activistische mensen hebben er ook van gemaakt. De swastika. dat is natuurlijk niet heel goed voor je imago. En zeker niet omdat de natuurlijke doelgroep voor die Tesla's, die zit eigenlijk niet in dat republikeinse kamp, zullen we maar zeggen. Hè? Want die willen het liefst in een Ford F-150 door de bos bulderen. De drill baby drill was niet voor Trump een van zijn slogans. Dat is precies wat Tesla heeft beloofd niet te doen natuurlijk.
Ik ben blij dat je ook nog ingaat op de subsidies. Want ja, die had je ook gewoon in de Verenigde Staten. En als je toch even goed keek naar de data die bij die kwartaalpresentatie werden gepresenteerd. Dan bleek het dat Tesla zwaar in het rood zou staan als ze die subsidies niet hadden gekregen. Voor het afgelopen kwartaal.
Nou, dat wil ik wel even nuanceren. Het gaat vooral om de credits. Hè? Dus die, laten we zeggen, de eco-credits.
Ja, ja.
Om het even het beeld te schetsen. Automerken die eigenlijk te veel brandstofauto's produceren. Die moeten op de een of andere manier nog credits kunnen hebben. En die kopen ze bij EV-only bedrijven. Nou, de Tesla is dat natuurlijk. Dus die hebben heel veel van dit soort credits over. Die verkopen ze dan aan grote automerken. En inderdaad, als Tesla die niet had kunnen verkopen, dan hadden ze afgelopen kwartaal rode cijfers gedraaid. Nou, worden ze daar bij Tesla niet heel erg bang van, hè? Rode cijfers. Die kennen ze wel daar.
Hoe kan je dat even uitleggen?
Nou, het is al jarenlang natuurlijk helemaal geen winstgevend bedrijf geweest. Hè. Daar heeft ome Elon constant de portemonnee moeten trekken. En heeft heel veel andere investeerders erbij moeten vinden om überhaupt het bedrijf draaiende te houden. En die enorme investeringen te kunnen doen die nodig zijn om een echt groot autobedrijf te maken. En de afgelopen jaren was dat dan eindelijk zo dat ze zwarte cijfers begonnen te draaien. Maar goed, je ziet dat kan bij een automerk heel snel de andere kant op gaan.
Hey, we hebben het net al gehad over de eventuele imago-schade. Musk was vroeger natuurlijk echt een media darling. Inmiddels, gedeelte van de media valt het inmiddels wel mee. Hij staat niet meer volprezen op elke cover. Hij heeft overigens bij EW ook ooit op de cover gestaan. Met ook een mooi. Met ook een redelijk bewonderingswaardig artikel, geloof ik. Hoe zit dat bij de raad van bestuur en de aandeelhouders? Maken die zich niet zorgen hierover?
Dat doen ze niet heel erg publiekelijk, laat ik het zo stellen. En het is natuurlijk waar mensen wel eens langs kijken. Elon Musk is Tesla en Tesla is Elon Musk. Dat knip je niet zomaar eventjes los. En de mensen die hoger de boom zitten bij Tesla, dat zijn natuurlijk ook gewoon vertrouwelingen van Elon Musk. Die weten hoe hij werkt. Die weten dat hij wat onberekenbaar kan zijn zo af en toe. Maar die kennen natuurlijk ook zijn briljantie. En die hebben natuurlijk ook wel daarmee leren werken. Dus het is echt niet zo dat ze allemaal heel erg bang zijn voor het gedrag van Elon Musk. Aan de andere kant, het nieuwsfeit wat de Washington Post, Wall Street Journal, onlangs naar buiten bracht, was dat ze eigenlijk aan het zoeken zijn naar een nieuwe CEO. Nou, dat is natuurlijk geen goed teken. Dat wordt overigens in alle toonaarden ontkend door Tesla en door Elon Musk zelf ook. Niet zo gek, want op het moment dat Elon Musk daar weg zou gaan, dan gaat daar natuurlijk echt wel iets heel erg paniekerigs met die beurskoers gebeuren. Maar weet je, om een antwoord te geven op die vraag, ze uiten het niet heel publiekelijk, maar het is wel heel erg duidelijk geweest dat hij door met name investeerders onder druk is gezet om meer tijd te gaan besteden aan Tesla en minder publiekelijk aan Doge, dus het Department of Government Efficiency, waar hij met de kettingzaag wel eens eventjes de Amerikaanse bureaucratie te lijf zou gaan. Overigens ontkende die dat later ook wel weer een beetje, doordat hij in een ander interview zei, nee hoor, ik ben gewoon beschikbaar voor Doge en mijn doel is om $1 triljoen daar nog steeds te snijden in overheidskosten. Ik ben nog steeds beschikbaar daar. Dus hij ontkent het ook wel weer een beetje, wisselende signalen daar, maar het is overduidelijk dat hij wel eventjes flink op de vingers getikt is.
Ik ga er dan maar even vanuit, dat vul ik wel een beetje zelf in hoor, dat als hij dan vertrekt, dat het waarschijnlijk met slaande ruzie zal gaan gebeuren. En dat zou overigens niks nieuws zijn voor Elon. Zijn eerste bedrijf Zip2 is hij met enorme ruzie vertrokken. PayPal is hij met enorme ruzie vertrokken. Recentelijk OpenAI ook met enorme ruzie vertrokken. Dus het is het is niet een ondernemer die conflicteloos een conflicteloze carrière heeft gehad. Dus het past bijna bij hem om echt zo de laan uit te worden gestuurd. Maar ja, hij heeft echt veel macht gewoon nog in het bedrijf. Je kan die jongen niet zomaar wegkrijgen.
Elon Musk is inderdaad, volgens mij heb jij dat opgeschreven ook, gedreven door onmogelijkheid eigenlijk. Gedreven door frictie en door het schuren. Dat is waar hij zich thuis voelt, dat is waar die blij van wordt. En dat is ook de reden waarom hij zo ontzettend daadkrachtig bestuurder is. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk wel, het gaat heel lastig worden. En ik denk niet, eerlijk gezegd, dat het een verstandig idee zou zijn voor Tesla om nu zomaar de banden te verbreken met Elon Musk. De beste man is natuurlijk wel enorm van waarde geweest voor het bedrijf. Al is het maar door zijn enorme cash. Hè? Het is vaak genoeg voorgekomen dat hij gewoon zelf eventjes de portemonnee trok. Of eigenlijk alleen nog maar hoefde te twitteren dat hij de portemonnee zou trekken. En de beurskoersen gingen weer omhoog. Dus het is helemaal niet zo dat hij alleen maar een slechte invloed heeft op dat bedrijf. En vergis je ook niet, hè, de enorme voorsprong die Tesla heeft gebouwd was doordat hij from scratch bezig was met die auto's. Hij wist alles over die auto's. En daardoor konden ze experimenteerfases, konden ze de ontwikkeling van die auto, dat konden ze zoveel sneller doen dan en zoveel goedkoper ook. Zoveel efficiënter ook doen dan bestaande automerken. Daar hebben ze een gigantische voorsprong gebouwd. Vergis je niet, als je Elon Musk wegstuurt, dan verlies je ook dat enorme concurrentievoordeel ten opzichte van andere automerken. Ook al moeten we ook wel vaststellen dat hij recentelijk inderdaad niet alleen afgeleid was, maar de dingen die dan wel bij Tesla vandaan kwamen, ook niet goed dingen.
Misschien is het goed om erbij te zeggen dat, kijk, jij volgt natuurlijk voor EW die hele auto-industrie en zelf volg ik voor EW de techsector. En dat betekent dat wij elkaar soms ontmoeten. Vooral als het gaat om electric vehicles. Mm-hmm. Belangrijk nieuwtje uit de techsector die met Elon Musk te maken heeft, is dat hij laatst Twitter, of tegenwoordig X, heeft gefuseerd met zijn kunstmatige intelligentiebedrijf xAI. En daardoor kwam op een gegeven moment werd de vraag relevant of dat de laatste fusie zou zijn van xAI. En of je ook niet andere bedrijven erin zou vouwen.
Ik vond het een bijzonder interessante analyse van je die daar gemaakt. Eigenlijk moet ik dan aan jou de vraag stellen. Wat heeft AI met een autobedrijf te maken dan, Sam?
Nou ja, dat kan je beter aan Elon vragen, want Tesla noemt hij al tijden een kunstmatige intelligentie en robotica bedrijf. Nou, het robotica gedeelte snap ik best goed. Hij is namelijk ook bezig met het maken van kleine robotjes met de treffende naam Optimus. Niks nerderig, is hem vreemd, is hij mee bezig. Maar hij is natuurlijk al ontzettend lang bezig met de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Ooit heeft hij begonnen met investeren in OpenAI als reactie tegen Google, waarvan hij vond dat hij op een onverantwoordelijke manier met kunstmatige intelligentie opgingen. En wat dat betreft zou de zelfrijdende auto van Tesla dat ook zijn. Want Google heeft een enorme vinger in de pap bij het bedrijf Waymo, die al een aantal jaar lang nu zelfrijdende auto's door steden als San Francisco hebben rondrijden. En overigens dit jaar gaan uitbreiden naar steden als Tokio. Dus ook internationaal gaan doen. Je hebt in de techsector het treffende term verticale integratie. En dat betekent dat je een aantal verschillende producten en bedrijven hebt die een synergie hebben, die dus op elkaar inwerken. En hij heeft een AI gemaakt. Grok kennen we. Die kan je op Twitter kunnen we gebruiken. Dus dan heb je een software. Die kan je dan gebruiken in Tesla. Door dezelfde kennis en data daarin te vouwen, waardoor Tesla ook weer scherper wordt. En dan heb je ook nog eens een gebruikersplatform in de vorm van X, wat voormalig Twitter was, wat ook weer miljoenen gebruikers aan data heeft. En daardoor zou je die allemaal in elkaar kunnen vouwen, waardoor ze elkaar de hele tijd voeden en die AI alleen maar sterker wordt. Hier zitten wel wat haken en ogen aan natuurlijk. Tesla is een gebeursgenoteerd bedrijf en die aandeelhouders die geven heel erg om de waarde van hun aandelen. Dus om dan zomaar te gaan fuseren met een start-upje als xAI wat slechts 2 jaar geleden is opgericht. Daar zullen een aantal zich wel op het hoofd krabbelen. Mm-hmm. Maar het past wel heel erg bij Elon. Iemand die echt zijn fortuin wel bij elkaar heeft geharkt door hele hoge risico's te nemen die een enorme afbetaling zouden hebben als ze zouden lukken. Nou, dat heeft hij met SpaceX gedaan. Dat heeft hij meerdere keren met Tesla gedaan. Hij heeft het ook wel eens allemaal op het spel gezet. En telkens is het gelukt. Mogen ook nog best erbij halen dat hij ook all-in is gegaan op Trump. Had hij niet hoeven doen. Er is een reden dat ondernemers bij dit soort verkiezingen graag aan de zijlijn blijven. Zodat ze uiteindelijk gewoon hun geld kunnen geven aan de winnaar. Dat heeft namelijk de rest van de techsector gedaan. Maar Elon ging all in, waardoor hij nu gehaat wordt door 1 gedeelte van de Verenigde Staten en geliefd wordt door een ander gedeelte. Dus het past wel bij zijn karakter als ondernemer.
Ja, en toch, hè, als ik er toch naar zit te luisteren, hij heeft het ook altijd over die Everything app gehad. Hè? De Twitter zou wat hem betreft eigenlijk helemaal geen Twitter moeten zijn. Het moet die Everything app zijn. Zit dat ook nog verbonden hier met dit verhaal?
Hij wilde al van, in zijn PayPal-tijd, wilde hij van PayPal zelf een soort sociaal platform maken. En dat wilde hij dan X.com noemen. Dat was vroeger al, toen hij nog kaal was, was dat al zijn idee. Toen is hij met heibel en gedonder is hij bij PayPal vertrokken. Dus ja, raakte hij op een gegeven moment geobsedeerd door zelfrijdende auto's en ruimtevaart. Maar nu heeft hij Twitter weer. En daar wil hij dan weer toch een soort betaalplatform voor maken. Daardoor wordt X nu ook veel gebruikt in de crypto sector. Die zijn, als je crypto nieuws wil hebben, dan moet je echt op X blijven. En ik denk dat hij daar gewoon steeds meer in wil vouwen. Ik kan me voorstellen dat hij zelfs op een gegeven moment een verbinding gaat vinden met Starlink. Zodat je uiteindelijk hetgeen wat al zijn bedrijven aan elkaar verbindt, niet alleen zijn eigendom is. Dus dat nu is hij de verbindende factor tussen de bedrijven. Maar dat het ook gewoon een soort datasluis wordt waarin alles samenkomt.
Ik ben echt heel benieuwd hoeveel van de luisteraars nu nog begrijpen. Hebben we het over een autobedrijf? Hebben we het over een AI-bedrijf? Hebben we het over een social app? En dit is wel, denk ik, de kant die hele automotive naartoe gaat. Hè? Het is een publiek geheim dat heel veel automerken, niet alleen Tesla, maar ook een Renault of een Stellantis, of dat soort dingen, die zien voor de toekomst zien ze heel veel inkomsten. Er zien ze echt gouden schepen aankomen voor connectivity. Wat bedoelen we dan? Je neemt een abonnement op je auto, maar je neemt ook eventjes een abonnement op 20 extra pk's. En je neemt een abonnement op bepaalde services die je met je auto kunt krijgen. En daar zien ze dus gewoon een enorme potentiële inkomstenbron. Wat je dus nu hoort, hè, hoe jij het ook schetst, is dat die inkomstenbron nog veel breder wordt eigenlijk. Dus die auto, het ding, is eigenlijk alleen nog maar een platform, een soort rijdende laptop, waar allerlei vormen van abonnementen aan vasthangen en inkomstenbronnen, maar ook inderdaad die connectivity waar je het over hebt, zo ontzettend belangrijk wordt. Die auto die is gewoon constant in contact met het internet, dingen aan het regelen voor je. Eigenlijk komt het op neer.
Ja, en constant aan het rekenen. Het is, het gaat om dat je een soort kleine economie van data wil hebben. Die elke keer de verschillende producten die je verkoopt aan het voeden zijn. En ik denk wel dat zeker in deze tijd van kunstmatige intelligentie, waar we nog echt maar in het eerste uur zitten, dat echt de toekomst gaat zijn. We hebben natuurlijk gezien in, ik zou zeggen, de jaren 90 en misschien begin 2000, dat toen de persoonlijke thuiscomputer er kwam, dat was een tijd die ging over software. En er zijn een aantal hardwaremakers die hebben begrepen wat dat betekende. Namelijk dat je heel erg moest investeren in software zoals Apple. Apple maakt zowel hardware, telefoons, als software, besturingssystemen en programma's. En dan heb je ook bedrijven zoals in die tijd bijvoorbeeld Sony. Sony heeft nooit begrepen dat je ook software moest maken. En die maken dus nu televisies En misschien nog hier en daar een camera die, maar ja, waar je een soort instructeur nodig hebt om erachter te komen hoe je hem in hemelsnaam moet gebruiken. Want de software is zo vreselijk slecht. Je gewoon verdwenen zijn bijna. Sony is er nog wel. Ze zijn heel goed in gaming platforms. Maar verder hebben ze daar niet kunnen aanhaken. En dat is iets wat Elon Musk wel heel goed ziet. Misschien is het goed als we ook nog even gaan praten over een ander automerk. Een nieuwe on the scene, zou ik het moeten noemen.
Ja, zeker. Ja.
We gaan het hebben over Slate. Slate Auto. Een start-up uit Michigan. Met een grote investeerder. Deze keer niet Elon Musk, maar zijn grote concurrent. Zowel op de ruimtevaart als nu dus ook op het gebied van electric vehicles. Jeff Bezos.
Ja, jij zegt het nu zo. Maar op een scherp moment haalde je zelf aan dat het misschien nog wel veel directere concurrent zou kunnen zijn. En dat zit al in de naam verwogen.
Ja, 2 weken geleden toen kwam naar buiten dat dit bedrijf inderdaad bestond. Want het bestaat dus al een aantal jaar, 400 mensen in dienst en hebben dat geheim kunnen houden. En ik zat daar een stuk over te schrijven en ik had het net online gegooid. En ik zat nog even te kijken naar, wat is nou de verbinding met Tesla? Toen zag ik dat Slate Auto, dus Slate, S-L-A-T-E, een anagram is van Tesla. Je hoeft alleen maar laatste 2 letters naar voren te halen.
Ja, is dat toeval, denk je?
Moeilijk te zeggen. Niemand heeft het gevraagd op de presentatie. Viel me ontzettend tegen. Van de collega's in de Verenigde Staten. Maar zij zeggen zelf dat de sleetauto, dat die naam vooral verbonden is aan dat het woord sleet een clean sleet is. Dat het een ongeschreven blad is, een tabula rasa, een wit doek. En dat heeft alles te maken met hoe het werkt om een sleet auto te bezitten. Misschien kun jij daar iets over vertellen, Gandor?
Het is wel een heel groot toeval dat het zomaar een anagram is inderdaad van Tesla. Ja, het is een verschrikkelijk interessant project. Ik ben er echt voor ingedoken. Zet in potentie heel veel verdienmodellen van de bestaande OEM's echt wel onder druk. En dat heeft alles mee te maken dat ze in feite gewoon wat je zou kunnen noemen het Nespresso-model hebben. Dus het apparaatje zelf, het koffiezetapparaatje, is redelijk betaalbaar. Kun je voor een paar tientjes ergens op de kop tikken. Alleen die cup is zo rammend duur. Dat staat in totaal geen verhouding met de hoeveelheid koffie die daadwerkelijk erin zit. En dat is een ontzettend aangenaam verdienmodel voor Nespresso. Dat is een beetje wat je bij deze auto eigenlijk ook ziet. Nou is dat al wel een beetje zo. Hè? Heel veel automarken die hebben sowieso voor de basismodellen vrij lage marges. En de marge zit toch met name op de accessoires. Het enige verschil is, bijna al die accessoires die worden in de fabriek in die auto gezet. Slate zegt iets heel anders. Nee hoor. Die zeggen, je kunt even snel een autootje bij ons kopen. En plak er even wat op. Kijk even wat voor kleurtje je leuk vindt. Geen lak, maar een wrap erop. Dat is natuurlijk wel ontzettend interessant. En vervolgens kun je zelf onderdelen bijbestellen. Hè? Heb je geen geld genoeg om je speakertje erin te doen? Nou, die kun je dan later even bijbestellen. Die moduleer je dan zo weer in. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook als je geen besluit. Ik wil eigenlijk helemaal geen pick-up, want ik heb nu een kind. Ik wil dat het nu een SUV wordt. Nou, dan koop je er nog eventjes een dak bij. En een extra stoel kun je er dan ook bij kopen en zelf erin stoppen. Dit is zo ontzettend interessant op heel veel verschillende vlakken. Dan hebben we het nog niet eens over de connectie met Amazon zelf. Maar alleen al op deze manier nadenken over een auto. En alle mogelijkheden die je hebt tegenwoordig om dat op een goede manier en op een handige manier te doen, maakt dit echt een soort, echt een gamechanger. Ik wil proberen het woord paradigm shift hier niet te gebruiken. Maar ja, je zit straks ineens met je fabriek met een productlijn of met een productielijn waar 4 verschillende auto's modellijnen vanaf moeten komen. En dan krijg je ineens deze partij langs. die dat extreem vereenvoudigt en open source ook nog eens een keertje, daar mag jij er eigenlijk meer over zeggen, open source losse onderdelen aanbiedt, dat verandert de hele zaak natuurlijk.
Ja, om nog verder wat uit te leggen. Sleet maakt een soort casco-auto. Compleet gestript. Er zit niet eens elektrische raampjes in. Die moet je gewoon denk ik zelf nog opendraaien. Maar dat kan je allemaal toevoegen. Inclusief de stereo-installatie. En de kleur dus. En dan is zo'n instapmodel zou minder dan $20,000 moeten kosten. En dan kan je hem... Ja, zo luxe maken als je zelf wil. Dat hoef je niet in één keer te doen. Stel je voor, je zit een beetje krappe kast. Dan kan je dus, wanneer je wat bredere beurs hebt... dan uiteindelijk een goede stereo-installatie of iets dergelijks erin zetten. En daarmee is toch geloof ik de bedoeling dat, stel je voor, je koopt hem wanneer je studeert. En dan is het dus een pick-up truck waar je met je vriendinnetje in kan. Als je dan op een gegeven moment kinderen hebt, dan maak je er een SUV van en zet je er wat kinderzitjes in. En als je echt wat breder hebt, ja, dan kan je hele... speciale features kan je erbij doen. Jij zei net al over Tesla dat zo'n auto inmiddels, ja, is het nog een auto of is het een platform? Nou, dat trekt Sleet nog een stukje verder door. Zij kiezen er ook nog voor om te zeggen van, weet je, wij gaan natuurlijk zelf dit soort producten, zoals een stereo-installatie, gaan we aanbieden. Maar dan mag jij ook doen. En daarin eigenlijk geven ze mensen dus de kans om een compleet nieuwe markt te starten van producten die beschikbaar kunnen komen voor deze auto. En daarin maken ze wat bijvoorbeeld Apple heeft in de App Store. Dat maken ze eigenlijk. Want als jij zelf een speciale stereo installatie gaat maken met een 3D printer en weet ik veel wat voor bas en hi-fi daar allemaal in zit, ja, dan willen ze denk ik wel 30% hebben.
Ja, dat denk ik ook wel. En het zal ook met bepaalde aansluitingen gaan, die ze natuurlijk patenteren. Dus je moet natuurlijk wel die gepatenteerde aansluiting hebben. Maar dat hele verhaal van die stoelen erbij kopen, ik ben helemaal mindblown hierdoor. En ik moet zeggen, ik heb zelf een oude Volvo uit 1996. Daar probeerde ik onlangs een babyzitje in te monteren. En dat is tegenwoordig allemaal ISOFIX. En dat heeft mijn auto niet. Dus vanaf het moment dat je niet eens meer eigenlijk in mijn auto. Dus ik moet nog net niet met een boor die dat babyzitje erin zetten. Je begint wel begrip te krijgen voor onze vaders die gewoon dachten, joh, gooi die koters maar gewoon achterin op de bank. En ik crash al nergens tegenaan. Op deze manier wil ik niet meer werken. Zo'n ISOFIX is natuurlijk handig, maar dit trekt die hele automarkt naar een compleet nieuw niveau. En wat heel veel mensen ook niet zien aan die automarkt, is een enorm groot deel van die hele automotive is de aftermarket. Wat is aftermarket? Dat zijn nieuwe banden, dat zijn zelfs oliën, dat zijn natuurlijk ruiten, echt van alles en nog wat. En dan heb ik het niet eens over je spiegeltjes. Ja, ik heb het niet eens over dingen om je auto te pimpen, maar alleen al het onderhoud van die auto. Een van de grote angstpunten van heel veel OEM's, maar ook, laten we zeggen, de quickfits van deze wereld, die zijn allemaal heel erg bang voor die elektrische auto, omdat die veel minder bewegende delen hebben. Ze hebben geen versnellingsbakken, geen uitlaat en zo. Ze hebben eigenlijk ook veel minder onderhoud nodig. Nou, dat hele verhaal wordt eigenlijk ook meteen door Sleet ondervangen, door te zeggen, ja, je hoeft deze auto misschien niet te onderhouden, maar je wil wel een nieuw kleur stoelen aan het einde van het jaar. En die gaan we je bieden. En je wil wel een wat toffere audio-installatie, weet je wat? Nou, die krijg je ook, die kun je gewoon kopen. En de vervolgstap is ook nog eens een keertje. Nu komen we weer terug bij die connected vehicle van Musk daarnet. Die Jeff Bezos van Amazon, die is natuurlijk ook niet gek. Die ziet natuurlijk ook dat er een enorm distributie, echt gigantische distributiekanalen zitten om al die spiegeltjes, al die auto's, of al die auto-onderdelen, al die olieën op de juiste plek, op het juiste moment te krijgen. Vanuit die fabrieken, met name in China natuurlijk. Hij heeft toevallig die hele infrastructuur heeft hij al. En als je dan ook nog eens een keertje connected bent met je auto, dan wordt het helemaal interessant. Want die auto, die ziet op een gegeven moment, hey, wacht eens eventjes, die ruitenwisser, die sluit niet goed aan, die is niet goed. Weet je wat? We sturen je gewoon meteen eventjes een nieuwe ruitenwisser op. Die kun je dan zelf weer erop monteren, want zo'n modulair systeem is het. En je hebt eigenlijk gewoon, nog voordat je door had dat je een nieuwe ruitenwisser nodig had, heb je die ruitenwisser eigenlijk al delivered. Door een waarschijnlijk Amazon-figuur. En dat is zo'n integratie van zo'n gigantische markt als daar is. Dat gaat echt de automotive op zijn kop zetten. En heel veel partijen die zouden wel bang moeten zijn voor dit bedrijf. Ook al hebben ze nog geen auto gemaakt. Ook al zijn ze nog helemaal nergens. Hebben ze nog niet eens een fabriek. Ze zouden wel heel bang moeten zijn. Ik denk dat ze inmiddels ook wel wakker zijn. Want bij Tesla hebben ze natuurlijk ook jarenlang liggen tukken allemaal. Hebben ze allemaal gezegd, nou die elektrische auto, dat zal allemaal wel. Die Elon Musk, dus die is een beetje gek. En die kan geen winst maken. Wij wel. Moet je kijken hoeveel winst wij maken. En trouwens, die hele elektrische auto, dat gaat er toch niet worden. Wie wil dat nou? Misschien als tweede autootje voor de dame erbij. Daar zijn ze allemaal wel razendsnel van teruggekomen natuurlijk. Ja, ik heb erbij gezeten, Sam, die presentaties. Als je ze vroeg, die Duitsers. Elektrische auto, doe je er wat mee? Hybrids, doe je er wat mee? Nee, dat zien we alleen maar als een tussenproduct. Dat hebben ze allemaal gezegd. Ze zijn er uiteraard ook allemaal op teruggekomen. Het heeft een gigantische marktaandeel gekost.
Ja, ik vind goed ook wat je zegt over de quickfits van deze wereld. Want kijk, bij die sleetauto. Daar gaan ze echt alle tussenpersonen gaan ze weghalen. Dat wordt gewoon, ze gaan iets oprichten, dat heet Slate University. Daarin kunnen mensen dan filmpjes uploaden en instructiefilmpjes over hoe je gewoon zelf je spiegel kan vervangen. Want als je spiegel stuk is, dan ga je dus gewoon naar Amazon en dan kan je zelf kiezen of je een soort hele bijzondere, speciale, Etsy-achtige spiegel wil hebben. Of dat je gewoon dezelfde wil hebben. En dan ga je dat gewoon allemaal zelf doen. Het enige wat de gebruikers niet zelf mogen komen is het vervangen van batterijpakketten. Want dat is gewoon echt levensgevaarlijk.
Lijkt me verstandig, ja.
Ja. Maar verder is het de bedoeling dat als er iets met jouw auto is, dat je eigenlijk helemaal nooit meer naar de quickfit gaat. Doe het gewoon allemaal zelf. En daarmee appelleren ze wel aan een bepaald soort consument. Het soort consument dat houdt van een projectje, dat het misschien wel leuk vindt of uitdagend om bij een soort nulpunt te beginnen en dan een beetje een ambachtelijke versie van je eigen auto te maken.
Weet je wat ik denk? Ik denk dat dat niet eens het geval is. Ik denk dat iedereen, zelfs mensen met twee linkerhanden, zelf die onderdelen kunnen gaan veranderen. Het is echt het verschil tussen, om maar even die tech-vergelijking erbij te halen. Als je vroeger een Pentium had, of een 386, en je wilde een Pentium 2, dan schroefde hij het moederbord eruit. En dan ging je eventjes dat ding veranderen. Daar moest je nog best een beetje moeilijk voor doen. Tegenwoordig is alles gewoon direct plug and play. En die manier van denken, die zullen ze zeker ook op deze auto gaan toepassen. En of je nou twee linkerhanden hebt of niet, als jij een bloemetje in je interieur van je auto wil, dan ga je dat bloemetje gewoon krijgen en die kun je gewoon erop die ga je gewoon erop plakken. En ik denk dat het helemaal niet al te moeilijk gaat worden. Maar goed, dat is een beetje koffiedik kijken.
Weet je wat aan mij aan deed denken? De Tesla wordt vaak een iPhone op wielen genoemd, toch? Dit is een Android op wielen. Een iPhone is voor, ik heb zelf ook een iPhone, maar iPhone is heel fijn. Hè? Maar de mensen die voor Tim Cook werken, die hebben voor mij bedacht wat de beste iOS is. Die hoef ik zelf niks meer aan te doen. Het werkt lekker met mijn MacBook. Het werkt lekker met al mijn andere Apple producten. Het heeft een hele soepele besturingssysteem. Het ziet er gelikt uit. Ik heb ook ooit een Android gehad. Ja, die doen wel een paar dingen voor je. Maar verder is het toch de bedoeling dat je er helemaal mee gaat zitten klungelen en gaat zitten knutselen. En dat je ervoor zorgt dat die telefoon precies zo werkt zoals jij dat lekker vindt. Mm. En dat is wat Slate gaat doen. Die zegt, je kan onze instapmodel kopen. En als jij heel graag naar goede muziek luistert, dan kan je daar een fantastische stereo installatie in zetten. Zit je alleen maar podcast te luisteren in de auto. Nou, dan kan het ook wel met wat minder bas. Wil je dat hij er heel sleek en gelikt uitziet, het interieur? Dat kan. Wil je dat het meer een beetje rugged is? Een beetje, ja, als een oude portemonnee? Dat kan dat ook. En verder groeit hij gewoon mee. Als jij verandert, verandert je auto ook.
Ja, die verandert met je mee. Ja, ik denk dat daar zit een enorme potentie voor versleten. Ik denk dat heel veel autobedrijven hierna gaan zitten kijken en denken, ik denk dat hetgene wat je in de traditionele automotives nog het meeste ermee kunt vergelijken was toen Mini opkwam, zeg maar de nieuwe Mini. Toen maakte ze helemaal de blitz met dat je ineens je eigen achteruitkijkspiegels kon je een leuk kapje op bestellen en je kon een Union Jack-achtige print op je dak nemen. Dat hebben heel veel automerken hebben dat wel een soort van overgenomen. Daarna kreeg je natuurlijk ook die Fiat 500 die echt op alle manieren ook te customizen was. Maar dat is nog steeds gewoon maar wat een paar mensen toevallig voor je bedacht hebben voor interieurs en dat soort dingen. En in dit versie geval zegt Sleek, nou dat gaan we een heel stap verder nemen. De hele wereld mag meedenken. De hele wereld mag super toffe dingen bedenken. Als jij Spider-Man op je stoelbekleding wil, dan krijg je Spider-Man op je stoelbekleding. Als je de copyrights afdraagt natuurlijk. En zo gek kun je het maken en gaat het ook worden. En ik denk dat dit voor de eerste keer zien wij echt een automerk wat heel goed begrijpt, nog veel beter dan wie dan ook, hoe je en connectivity en personality en tegelijkertijd een auto voor een zeer betaalbare prijs, want daar hebben we nog niet eens over gehad, voor een nieuwe generatie gaat maken. Ik denk dat we hier voor de eerste keer echt zien wat de toekomst van de automotive is.
Dan kan door de laatste vraag, en misschien wel de belangrijkste. Is hij mooi?
Ja, ik vind hem super cool. Ja, ik vind hem echt heel cool. Maar goed, zoals je net al hoorde, ik rijd een oude boxy Volvo. Dus ik hou van een beetje boxy design. Het houdt een beetje een kruising tussen een Land Rover Defender en een, als je hem als pick-up hebt, en een stoere pick-up. Van een andere hoek zag het er meer uit als een kruising tussen een Dacia Duster en een Land Rover Defender. Dus het is maar wederom gewoon precies wat je ermee doet. En weet je wat je straks gaat krijgen hier, is al rijden er een miljoen rond, ze zijn alle miljoen anders. Het is jouw eigen sleet. En dat maakt het zo'n ontzettend, nogmaals zo'n ontzettend interessant project. Ja, ik snap wel dat Jeff Bezos, toen hij eventjes in zijn portemonnee keek en hoeveel losgeld heb ik hier zitten. Oké, 40 miljoen, dat kan ik wel even kijken of ik dat kwijt kan. Ja, ik ben het kwijt. Ik kan me wel voorstellen dat hij dacht van joh, deze loose pocket change van $40 miljoen, stop ik gewoon even in, kijken wat er gebeurt.
Dit jaar komt de sleetauto op de markt in de Verenigde Staten. In Europa zijn er nog geen aanstad om dat te doen. Ik kan wel de luisteraar meegeven dat omdat ze zo'n casco-auto maken, is de productielijn van de sleetauto ontzettend kort, ontzettend makkelijk te maken. En daardoor zal het niet moeilijk zijn om er of er genoeg uit te beuken dat ze naar Europa exporteren, of dat ze gewoon ergens hier een klein fabriekje openen. Het is echt iets om in de gaten te houden.
Absoluut. Ja, zelfs de Duitsers kunnen het maken. Zelfs de Duitsers gaan deze elektrische auto kunnen maken.
Zelfs de Italianen kunnen het misschien wel maken.
Ja, Sam. We staan in de vooravond van alweer een revolutie in de automotive.
Gandor, laten we daarmee afsluiten. Ik wil je ontzettend bedanken voor al je inzichten. En tot de volgende keer.
Insgelijks.